is aan boord voor nodig.
Broeders en zusters, ik wil met u naar Lucas 12. En ik begin te lezen vanaf vers 22. En ik denk dat we ongeveer zullen ophouden bij vers 28, maar ik wil toch tot aan vers 34 lezen. Want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Nieuw vanaf vers 22. En hij zeide tot zijn discipelen, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven wat gij eten zult, noch voor het lichaam waarmede gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam is meer dan de kleding. Amerk de raven dat zij niet zaaien noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur hebben en God voedt dezelfde. Hoeveel gaat gij de vogelen te boven? Wie toch voor nu kan, met bezorgd te zijn, één el tot zijn lengte toedoen? Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Amerk de leliën, hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien nu God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleedt, hoeveel meer u, gij kleingelovigen? En gij lieden vraagt niet wat gij eten, en gij lieden, zegt hij tot de discipelen, vraagt niet wat gij eten of wat gij drinken zult, en wees niet wankelmoedig. Want al deze dingen zoeken de volken der wereld, maar uw vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt het koninkrijk Gods en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen uw lieden het koninkrijk te geven. Verkoop hetgeen gij hebt en geeft aalmoes. Maak uzelf buidels die niet verouden, een schat die niet afneemt in de hemelen, daar de dief niet bij komt, nog de mot verderft. Want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Is niet wel ons wordt voorgehouden op een paar verschillende wijzen, maar via de mussen en via de raven en de leliën wordt ons voorgehouden dat wij wandelen zouden ons hoge priester achterna, priesterlijke dienst. We zouden betrokken zijn in priesterlijke dienst en namelijk dat dienstwerk, namelijk van wat gedaan wordt onder het nieuwe verbond der genade als hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En ik zeg zo priester, want dat komen we zelf tegen in de woorden die ik met u wil bespreken. Een gelovige zou eigenlijk niet bezorgd zijn voor zijn leven. Namelijk niet bezorgd zijn over wat hij eten zal, niet bezorgd zijn waarmee hij zich kleden zal. Dit gedeelte is naar aanleiding van Lucas 12 vanaf vers 13. Daar wordt gezegd, een rijk man die dwaas blijkt te zijn, heeft veel land. En zijn land heeft veel opgebracht. Hij besluit zijn schuren af te breken en daarvoor, dus vanaf vers 13, daarvoor in de plaats grotere schuren te bouwen, opdat hij al zijn rijkdom daarin zou kunnen verzamelen. Hij heeft grote voorraden en is nu gerust, want nu kan hij nog lange tijd vooruit. Maar de Heer zegt tot hem, gij dwaas, want in de nacht zal men de ziel van u afeisen, en van u zal dan alles, en van wie zal dan alles zijn wat je zoal bereid hebt. Want rijkdom mag dan misschien goed zijn voor de zenuwen, maar of we er gelukkiger en rustiger door zouden kunnen leven, is nog maar zeer de vraag. Want we zullen eerder bang zijn om het weer kwijt te raken. Ik wil nog even bij dat woord dwaas. Wij kennen het Jiddische woord. Het is het woord sakal en wij kennen het als sukkel. Dwaas. Lucas 12, vers 21. Alzo is het met iemand die zichzelf schatten vergadert op aarde, maar niet rijk is in God. Door alleen schatten te verzamelen op aarde, zal men geen schat hebben in de hemel.
Want op een gegeven moment zal men alle aardse schatten achter zich moeten laten. Als men rijkdom zou willen verwerven, dan zou men zich moeten realiseren dat men ware rijkdom alleen kan verwerven in de Heer Jezus Christus. Niet op aarde, maar in de hemel. Dit zou voor elke gelovige in Christus eigenlijk een vanzelfsprekende zaak zijn. Want als wij door geloof in de Heer Jezus Christus eeuwig leven hebben ontvangen, met een hemels burgerschap, een hemelse erfenis, een hemelse zegeningen, dan ligt het voor de hand dat wij geen schatten meer zouden verzamelen op aarde, want die verdwijnen, maar dat wij schatten zouden verzamelen in de hemel, want die blijven en zijn eeuwig. Want wat heeft het voor zin schatten te verzamelen in een land waaruit je toch wilt verdwijnen en eigenlijk uit deze wereld behoort te verdwijnen. En vergankelijke schatten van hier kun je toch niet in de hemel invoeren. Dus wat heb je dan aan zulke schatten? En dat zegt de Heer Jezus dus ook tot gelovigen, tot zijn discipelen, tot hen die in geloof en vanuit geloof hem willen volgen en navolgen. En hij zeide tot zijn discipelen, vers 22, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam waarmede gij u kleden zult. De Heer zegt dus tot zijn discipelen en ook tot alle gelovigen in Christus, wees niet bezorgd over je aardse leven. Over wat je eten zult en over de aardse lichaam waarmee je het kleden zult, wees niet bezorgd voor je ziel in heel je doen en laten over het aardse leven. Want als ik zorg voor de musjes en voor de raven en voor de leliën, dan zeker voor jullie die de musjes, de raven en de leliën ver te boven gaan. Want nu wij geestelijk leven hebben in Christus Jezus, gaat het in de eerste plaats niet meer om voedsel en kleding, waarmee wij het aardse leven in stand houden, maar gaat het in de eerste plaats om gevoed en bekleed te worden met geestelijk voedsel, want dit oude leven en al wat daarbij hoort is van tijdelijk aard en wordt eens afgelegd. Terwijl het nieuwe leven dat wij in Christus hebben ontvangen nooit meer voorbij gaat en daarom is van belang waarmee dat leven gevoed wordt. En van belang is waarmee dat leven bekleed en onderhouden wordt. Filippenzen 1 vers 11 zou zeggen, gekleed of bekleed worden met de gerechtigheid van Christus. Of Jesaja 61 vers 10, bekleed worden met de klederen des heils, hè, met de klederen van je heiland. Of Johannes 6, gevoed worden met het brood des levens, namelijk met de Heer Jezus Christus. En dan vers 22 dus, en als de discipelen de musjes te boven gaan, dan betekent dit dat de musjes op typologische wijze een uitbeelding zijn van de gemeente, het lichaam van Christus. Normaal, de vijfde dag werden ook de vogelen des hemels geschapen. En daarom hoeven ook wij ons geen zorgen te maken over ons leven en aardse bestaan, maar wel zorg dragen over het juiste voedsel dat wij tot ons zouden nemen. En dat wij mede zorg zouden dragen voor het lichaam van Christus, opdat het lichaam bekleed zou worden met, ja, de mantel der gerechtigheid van Christus en staan en wandelen in en vanuit en door geloof. Want nu wij geestelijk leven hebben in Christus Jezus, nogmaals, gaat het in eerste plaats niet meer om de zorg over die aardse dingen, om het aardse leven in stand te houden, want dit oude leven in Adam is slechts van tijdelijk aard en wordt eens afgelegd. Terwijl het nieuwe leven dat wij in Christus ontvangen hebben nooit meer voorbij gaat. En daarom is van belang waarmee dat leven gevoed en bekleed en onderhouden wordt. De Heer zegt ook, want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam is meer dan de kleding. Het leven in Christus is zoveel meer dan de aardse, stoffelijke, zienlijke, tijdelijke dingen, zoals lichaam, voedsel en kleding. Men zou zich drukker moeten maken, nogmaals, om het geestelijk leven. De zorg voor het vergankelijk leven zou verwisseld worden voor de zorg over het onvergankelijke leven. En hetgeen de Heer Jezus hier nu al tot de discipelen zegt, blijkt in het Nieuwe Testament een van de belangrijkste onderwerpen te zijn. Daarin wordt gesproken over het voedsel dat elke gelovige in Christus tot zich zou nemen, het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. En dat is tot voedsel voor de nieuwe mens. Nou, we kennen wat teksten weten, dat brood dat manna wat Israël at. En de Heer zegt in Johannes 6, ja, dat hebben ze gegeten, maar ze zijn gestorven. In ieder geval, maar dat was nog stoffelijk. Tuurlijk, het was een uitbeelding van de Christus, maar de Heer zegt, ik ben het ware manna wat uit de hemel is nedergedaald. In Exodus 16 wordt er gesproken over dat manna, en in Johannes 6 zegt de Heer dat hij dat ware manna is. En men zou, en Matthäus 4 vers 4 zegt, daar zegt de Heer, men zou niet leven bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit de mond van de God uitgaat. Over dat wat tot voedsel en onderhoud is van het eeuwige leven, wat wij inderdaad door wedergeboorte ontvangen hebben. En dit leven wordt gebruikt, zou gebruikt en gevoed worden. Dit nieuwe leven zou bekleed worden met de heerlijkheid van Christus. Als een kindje geboren wordt, zeggen de ouders toch ook niet dat alleen de geboorte van hun kindje het door de ouders gestelde doel is, en dat zij hun kindje daarna nog jarenlang in de wieg zullen laten liggen. Nee, zij besteden juist alle zorg aan hun pasgeboren kindje, zodat het kindje door het juiste voedsel zal opgroeien naar volwassenheid. En dat is een van de noodzakelijkste dingen waar het bij de natuurlijke mens om gaat, de groei van dat nieuwe leven en de zorg en de bekleding daarvan. En zo is het ook dus met elke wedergeboren mens. De wedergeboren mens mag zich dan aan één kant kunnen verblijden omdat hij een nieuw leven ontvangen heeft, dat eeuwig en onvergankelijk is, maar dat neemt niet weg dat ook dit nieuwe leven zou groeien en bekleed worden. En dat oude leggen wij toch een keer af. En dat is eigenlijk al, het is eigenlijk al weggedaan, zegt 2 Korinther 5. Wij zijn een nieuwe schepping. En we zouden dan, het is de bedoeling van ons aardse leven dat hij daarna dat leven bekleedt en zelfs overkleed zal worden bij ons en dan zal geopenbaard worden bij de rechterstoel van Christus. Nogmaals voor alle duidelijkheid, men kan het nieuwe leven in Christus Jezus nooit verliezen. Maar daarom is het wel de bedoeling dat het nieuwe leven van Christus in ons geestelijk groeit en bekleed wordt en zelfs overkleed wordt met de heerlijkheid van Christus. Opdat, bijvoorbeeld 2 Timotheus 2 vers 10, opdat wij niet alleen zaligheid zullen ontvangen, maar dat wij zaligheid zullen ontvangen met eeuwige heerlijkheid. Dus de Heer zegt, dus vervolgens gebruikt de Heer Jezus in vers 24 nog een voorbeeld uit de natuur via de raven. En hebben we bij Hooglied stilgestaan dat Salomo dat deed. Hij gebruikte de schepping om Bijbelse waarheid uit te beelden. En dat doet de Heer ook, ja, de meerdere van Salomo. Aanmerk de raven dat zij niet zaaien nog maaien, welke geen spijskamer nog schuur hebben. En God voede zelve, hoeveel gaat gij de vogelen te boven, dus die raven. En de Heer Jezus vergelijkt de discipelen en ook ons nu met de raven als hemels, geestelijk en priesterlijk volk. Dat staat hier zo niet, maar dat komt vanzelf naar voren. In verband met musjes bijvoorbeeld, in de raven. Vijf in Lucas, we hebben het over raven, maar we hadden in hetzelfde hoofdstuk, sprak de Heer ook over de musjes, dus ik ga eerst maar naar de musjes toe. Dat is in Lucas 12, vers 6 en 7. Lucas 12, vers 6 en 7, worden niet 5 musjes verkocht voor 2 penningskens, en niet één van die is voor God vergeten. Ja, ook de haren uw hoofd zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. Dat musjes is het woord tsaforim. Wij kennen het, of tsiforim, namelijk sepora. Meervoudsvorm van sepora. En dit woord tsiforim betekent ook zeer vroeg uitgaan en vertrekken. En waar doe je dat? Op welke basis? Nou, op zeer vroeg opstaan uit de dood. En dit is de mannelijke meervoudsvorm van Zippora. Zippora behoorde tot een priesterlijk volk. Was uit Jethro. Toch? Jethro is de schoonvader van Mozes. Je kijkt of dat je... Ja? Oké. Okay. Ja, ik let gewoon nu op je neem, maar Zippora, dat is de vrouw van Mozes, werd de vrouw van Mozes, maar zij was van een priesterlijk volk. De Midianiet, Jethro, was de priester dan wel van zijn familie. Jethro betekent hij die opent. En dus musjes zijn hemelse wezens, zijn hemelburgers, dus een geestelijk volk. Vogelen des hemels, geschapen op de vijfde dag als uitbeelding van de vijfde bedeling. De vijf musjes als verwijzing naar de hemelse roeping van de gemeente. De gemeente, vijf musjes die hij gekocht heeft met zijn bloed, met zijn dierbaar bloed. De discipelen worden door de Heer Jezus vergeleken met de vijf musjes. Deze Gallische mannen, eertijds onrein, verstrooid onder de heidenen. Nu een hoge priesterlijk volk, overdrachtelijk gezien. Hè? Het is een priesterlijk volk, wat, dat was Sepora, worden bij een priesterlijk volk. En de Heer vergelijkt de discipelen met de musjes. Maar nu een hoge priesterlijk volk naar de ordening van Melchizedek. En hij voedt, hij verzorgt ons gedurende 2000 jaar dan wel via die twee penningen. Vraag maar aan de barmhartige Samaritaan. Die gaf twee penningen, lengde die uit. Uitbeelding van de periode van 2000 jaar. Waarin de Heer, waar de Heilige Geest ons onderhoudt en voedt en sterkt. Nou, vijf spreekt over geestelijke dingen sowieso. Het woord vijf is in het Hebreeuws het woord gamash. Gamash is bewapend of gewapend, dan wel met de geestelijke wapenuitrusting. En een anagram van gamash, dat is mashach. En mashach, dat is de gezalfde. En dan wel mashiach. En in ieder geval de vijf spreekt over geestelijke, hemelse, verborgen dingen. Twee penningskunst, ja... Dat woord Shani, een Asherim, in ieder geval een dubbele of een twee, een dubbele. En Ashara betekent zoiets, ik wend mijzelf tot. Of ik verbind mijzelf aan. En zoals de hoge die waard dat doet. Hè? Ik dan wel aan die zich dan verbindt of zich wendt tot een ander volk of tot... Nou, dat staat er zo niet, maar wel het woord Ashara. Ik wend mij tot, of ik verbind mijzelf met. Ook in deze verse zegt de Heer in ieder geval dat hij voor ons zorgt. Let wel, als het gaat over een priesterlijk volk, onder het Oude Testament was de Heer die zorgde voor dat priesterlijk volk. Als het priesterlijk volk de Heer diende, dan zorgde de Heer voor kleding en voor voedsel. Zo ging het toch? Bij Israël, hè? Onder het oude verbond, was dat toch zo?
Gezegend zei u toch? Nou, die zegen die dan over Israël, als ze de Heer trouw zouden zijn, dan heb je die zegen in de boek nog gezegend, zei je trog in uw buik. Dat schiet bij mij zo.
Ja, nee, dat is waar. Ja. Zo, dus de Heer gaf zegen.
Ja.
En dus maar dus ook hij onderhield het volk. Hè? Ja. Als het volk in de dienst van de Heer stond, dan zorgde de Heer ook voor voedsel. Dat ging wel via het volk, maar het was de Heer die dat daar even zorgde. Dus ook in deze vers zegt de Heer dat hij voor ons zorgt, in ieder geval voor de musjes. En dat de Heer ons reinigt door het bad des waters, namelijk door zijn woord. Dat weten we vanuit het Nieuwe Testament. Dat we in zijn naam de belofte hebben dat de Heer ons brengt tot zijn doel. Hij noemt ons zijn vrienden omdat wij of opdat wij in navolging van hem ook ons leven zouden stellen voor al zijn andere vrienden, namelijk zijn broeders, oftewel de leden van zijn lichaam. Je zegt dan ook niet één musje als kind van God de Vader zal op de aarde vallen zonder dat God het weet. En ook zal niet één hoofdhaar van een kind van God op aarde vallen zonder dat die haar door God geteld is geworden. Ja, de haren uw hoofd zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. Nou, ik weet niet of de musjes haar hebben, die hebben wel veren. Maar de logische vraag is dan, hoe zit het dan met al die andere haren op het lichaam van elke gelovige die op de aarde vallen? Want het zijn alleen de hoofdharen van elke gelovige in Christus die door God geteld zijn. Of die vallen en dan door God geteld worden. Nou, daarom is van belang om te weten wat haar is. Nou, u weet wat haar is. Maar het woord sha'ar is in ieder geval vorstieren, machthebber, bewaarder, overste poort. Haar, sha'ar, hè. Sha'ar heeft, is poort, maar ook haar. En haar heeft alles te maken met de gedachte. Het wordt ook vertaald met storm, gedachte. Denken, rekenen, calculeren. Dus sterk denken, krachtig denken. En we kennen ook de haren van de harige Esau en de kracht van Simson. En we kennen ook de haar op het woord gerst, op de gerst, een haar op de aar van Sha'ar, Shora. En we kennen ook het woord Shara, dat is Sarai, Shari. Nou ja, die was onvruchtbaar door haar mannelijke uitgang, maar door Sarah werd ze vruchtbaar. Hè. Ze eindigde op Shari, toen was ze onvruchtbaar. En toen eindigde ze op Shara met een he en toen werd ze wel vruchtbaar, want toen had ze een vrouwelijke uitgang. Maar het gaat mee om dat haar, de mens is op de meeste... is in de meeste gevallen met haar uitgerust, haar op het hoofd. En daar gaat het eigenlijk om, de kracht van het denken van de mens. Het kunnen denken is feitelijk de macht van de mens. Een mens zonder verstand is eigenlijk een niemand. Het denken van de mens geeft uitdrukking aan het feit wie die mens eigenlijk is. En niet één haar kan men wit of zwart wassen. Niet één haar uit uw hoofd zal verloren gaan. Geen enkele gedachte, want daar gaat het om. Geen enkele gedachte vanuit geloof in de Christus zal verloren gaan. En die anderen doen er niet toe. Nee, maar die anderen, dat wij alle zo anders denken, wat buiten de Bijbel en helemaal niks met de Bijbel, om is die telt de Heer niet. Maar wel die gedachten die in verband staan met de groei, met de bouw, eigenlijk met alles wat met Christus van doen heeft. En daar zal de geneen verloren gaan. Dat is eigenlijk hier de gedachte. En deze, nou ja, en de musjes, niet één van de musjes. Hè? Die zorgt voor de musjes en die zorgt ook dat die gedachten bewaard blijven.
Dus dat haar is, Christus.
Sorry?
Dan is haar Christus. Het haar is Christus dan.
Ja, ja.
Bij de
Heer
wel dan.
Ja, ja, ja. En dus, ja, nou, in ieder geval zijn gedachten, want het is... Ja, nou, in ieder geval... Maar het is in ieder geval zijn gedachten die dan in ons leven bepalend zou zijn. We hebben haar op de mond is kracht van het spreken. De haar op de armen en benen is kracht van handel en wandel. En schaamhaar spreekt over de potentie en de vruchtbaarheid van iemand. Maar nu terug naar Lucas 12, vers 24. Aanmerk de raven dat zij niet zaaien nog maaien, welke geen spijskamer nog schuur hebben. En God voedt dezelfde. Hoeveel gaat gij de vogelen, dus het ging hier over raven, te boven. De gemeente heeft in de Heer Jezus Christus deze hemelse positie ontvangen. De 10 stammen van Israël, eertijds als priesterlijk volk, maar verstrooid geworden onder de heidenen en daarmee onrein geworden, maar op grond van geloof in de Christus zijn zij rein gemaakt en hebben een hemelse roeping, positie, zegeningen en burgerschap ontvangen. Als de Heer voedsel geeft aan de raven, nogmaals, dan zorgt hij zeker voor dat volk waar deze raven een uitbeelding van zijn. Want op verborgen wijze. Ik wil zeggen, het waren raven, ze zijn eigenlijk onreine dieren. Sorry. Daar staat hier het woord Arabi. Arab is raaf en Arabi is raven. Maar wij kennen, daar staat Aberi, hier staat Eberi, Hebreeërs. Raven, onreine dieren, waren eens Hebreeërs. En daarna dat men tot geloof komt, zijn dat weer Hebreeërs. Ja, gewoon, het is een anagram van raven. De Heer zegt, jullie zijn de raven. Ja, ik moet dan, want ja, ik kom vanzelf nog een keer bij Noach terecht. Ja, goed, maar neem dit maar even van mij aan. Dat de raven een uitbeelding zijn van verborgen Hebreeërs. Toch? Dat zegt hun naam in ieder geval. Abari, of Arabi, zijn Eberi, of Aberi. Raven zijn Hebreeërs. Ze waren Hebreeërs, werden raven, werden onrein, waren eigenlijk een hemelsvolk, was eigenlijk bestemd voor als dienstknechten van de Heer, maar waren onrein geworden, maar op grond van geloof toch weer terug naar Hebreeën. Hebreeën, dus het woord raaf, het woord Arab. Laat ik eerst nog even wat verder willen zeggen. Als de Heer voedsel geeft dus aan raven, dan zorgt de Heer zeker voor dat volk, maar deze raven, deze Abar, de Arabi, als verborgen Hebreeërs, Abri, of Abari, de uitbeelding van zijn. Want deze raven worden hier door de Heer in verband gebracht met deze gelovigen, de discipelen die ons bekend staan onder de uitdrukking, gij Galileese mannen. De gemeente is in deze bedeling het geloof overblijfsel uit de 10 stammen en uit de 2 stammen, die verstrooid waren onder de heidenen, heidense volkeren, maar die door geloof in de Christus worden verzameld tot één volk door en voor zijn naam. Het woord raaf heeft ook alles te maken met honger. Het woord Arab is honger en heeft dus op enigerlei wijze te maken met de dood. Maar ja, het woord van de overzijde van Eberi, Heber, Hebreeën, dat woord van de overzijde heeft 2 kanten. Het is het leven voor de nieuwe mens in Christus en het is de dood voor de oude mens in Adam. Het woord van God is de weg van dood en opstanding. En raaf dus, Arab, dat heeft, wordt ook vertaald, of is ook zoiets van de evening, de schemering, de dageraad. Het wordt ook zoiets mix of verzameling of mengeling. Het is de periode die overgaat van licht naar duisternis. Maar in bijzonderheid is dit de periode van duisternis naar licht. Waarbij de Heer Jezus, als de Christus, is opgestaan uit de doden. Hij, de ware Hebreeër, was gekomen van de overzijde van Abar. En het woord van God kwam van de overzijde van Abar. En na zijn opstanding keerde hij terug naar de overzijde, weer naar Abar, naar Eber. In hem is al één volk overgegaan naar de overzijde, naar Abar, namelijk de gemeente, het lichaam van Christus is overgegaan. Vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En het lichaam van Christus, de verzameling als gelovig overblijfsel uit de 10 en de 2, die eens verstrooid waren onder de heidenen. De raaf wordt nergens in de Bijbel als negatief beschreven. Zij die verre en vervreemd waren, werden erbij gebracht. Zij zijn weliswaar onrein gevogelte en ze eten dode dingen. Maar nu zijn deze reinen in Christus, of nu voor deze reinen in Christus is er niets onrein en eten zij alles zonder ondervragende en in dankzegging aan de Heer. En Abba nogmaals, overzijde, overgezet, de raaf blijkt een verborgen Hebreeër. We kennen ook nog dat de raaf zwart is, zwart als de raaf. Ik wil daar toch even wat over zeggen, dat woord zwart. We hebben drie verschillende woorden voor zwart in de Bijbel. En dit woord voor zwart van de raaf, dat is het woord shachar. En dat is vroeg zoeken in alle ernst, eerlijkheid en oprechtheid. Dat is het woord shachar. En allen die de Heer vroeg zoeken, zegt Spreuken 8 vers 17, die zullen hem vinden. En daarom worden wij waarschijnlijk ook genoemd, nou, een stelletje chakra's. Ja, dat komt niet voor niks uit de lucht vallen natuurlijk, of wel. Maar in ieder geval, daar komt het woord chakra vandaan. Wij zijn chakra's. We zijn vroeg opgestaan, we hebben eerlijk gezocht. En de Heer heeft zich laten vinden. En de Heer zegt, wie zoekt zal vinden. En we zijn in hem een nieuwe schepping geworden. Alle reden om hem te danken. En als mensen zeggen van, als wij iemand voorhouden van, de Heer Jezus Christus al, dan zeggen zij, nou, ik ben een zoekende. Met andere woorden, ze zijn niet eerlijk op zoek. Anders hadden ze gevonden.
Waar stond het in Spreuken?
Spreuken 8 vers 17. Alleen staat hier, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Maar dan, dus daarom, ik heb maar gezet, alle die de Heer vroeg zoeken, zullen hem vinden. Nog een ander woord voor, over eerst nog een keer dat woord shachar. Dat staat in Leviticus 13, vers 31 en 37. Als na schurft of melaatsheid het haar weer op het hoofd zwart wordt, dan is men genezen. Dus als je vroeg gezocht hebt en gevonden hebt, is dat je redding. Is dat tot leven. Dus normaal gesproken kan men niet en dat kan eigenlijk niet genezen worden. Het is dus een godswonder dat men, en dan dus als men, dan moet men, als men zegt genezen te zijn van schurft of melaatsheid, moet men naar de priester toe. De priester moet kijken van, nou, welke kant gaat het op? En als het haar zwart wordt, is dat eigenlijk een uitbeelding van dat hij weer geneest. Dat hij gereinigd is geworden van zijn melaatsheid. En genezen is geworden van zijn melaatsheid. Maar de grootste genezing is de opstanding van Christus. Geloof in de opgestane Christus. Dat is je genezing. Want anders, je rot gewoon, begin van binnenuit, je rot gewoon weg. Via melaatsheid. Van binnenuit. En je hebt nog een ander zwart. Dat is Egypte. Dat spreekt over strijd en vijandschap. En slavernij en bespotting. We kennen dat woord gam. En heeft te maken met verdeeldheid, honger en dood. Zwart namelijk de Afrikaanse volkeren. En we hebben nog een zwart. Dat is het woord Kedar. Dat is donkerheid of duisternis. Denk aan Kedar Laomer. En denk aan de beek Kidron. Kedar. Het eindigt dan op een noem, maar dat is hetzelfde woord. De Heer moest de Kedron over. Hij moest eigenlijk de diepte door. Hij moest die zwarte, de duisternis door. En zwart dus chagarot. Dat is in oprechtheid, in eerlijkheid vroeg zoeken. En sinds de opstanding in de vroege morgen ligt de dood ver achter ons. En vanaf de 17e van de eerste maand zegt Noach dat de raaf en de duif vrij zijn op grond van die 17e. En de ark kwam op de Ararat, was eigenlijk een uitbeelding van rust en dus eigenlijk het nieuwe verbond. En dit op grond dus van de opstanding van Christus, verwijzen daar naartoe. En de raaf als type van het geloven overblijfsel uit de 10 stammen. En de duif hier nog als type van het ongelovige Joodse volk, de 2 stammen. Allebei vrij, op hetzelfde moment. Maar de duif vindt gedurende 2000 jaar geen rust voor haar voet. De positie van de raaf, Christus en de gemeente is boven de volkeren en vliegt heen en weer boven alle wateren, boven alle volkeren der aarde. Deze raaf zal straks orde brengen onder alle volkeren der aarde, zegt Genesis 9, vers 7 tot 9. Deze raaf zal straks zorgen dat de wateren, namelijk de volkeren, uit het land Israël zullen worden verdreven aan het einde van de 70e jaarweek van Daniël. Ja, ik zou zeggen, lees gewoon even Genesis 9, over hoe dat ging met die duif, met die raaf. En hoe dan de duif vindt maar geen rust voor haar voet. Dan gaat hij de ark in en 7 dagen later, dan wel 7 jaar later, wordt de duif opnieuw uitgelaten en is ook zij vrij. En zal in geloof en in vrijwilligheid weer dienstbaar willen zijn aan het woord van God, uitgebeeld in die afgebroken olijftak, hè, in haar bek. Later komt zij. En de afgebroken, dat woord afgebroken, dat vinden wij in Hosea 6, vers 1 tot 3. En we vinden dus in Genesis 8, vers 11. En in Romeinen 11, vers 19 en 20. De verantwoording was van haar weggenomen, afgebroken. Maar dat zal ze weer op willen nemen ten opzichte van het woord van God. Het woord taraf, het is dat woord taraf. En het begint met een teet en het eindigt op de raf dus, het teet. En die teet is een 9, dus baarmoeder. En de raf, dat is genezen. Dus na wedergeboorte genezen. Taraf.
Wat is taraf?
Taraf, dat woord taraf, dat is afgebroken. Een afgebroken zaak.
Ja, okay.
Of die tak die afgebroken is. En zoals, ik lees dan toch even Hosea 6. Er staat: kom en laat ons wederkeren tot de Heer, want hij heeft verscheurd en hij zal genezen. Hij heeft geslagen en hij zal verbinden. Dat te verscheuren, dat wordt daaraf. Dat is afbreken. Of zoals dat in Romeinen staat. In verband met de olijfbomen. En hij zal ons genezen. Hij heeft ons geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen, na de 2000 jaar van verberging, na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, en kennis spreekt over gemeenschap hebben met, wij zullen vervolgen om de Heer te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad en hij zal tot ons komen als een ree enzovoort. Nou, dat woord taraf, afscheuren of afbreken, dus het woord taraf. Ja, ik zal het toch even opschrijven. En natuurlijk dat, ja, ik schrijf het toch maar op. Hoor. De teet, dat is een 9. En dit is Rafa. Rafa, de Heere, uw heelmeester, of genezen. Rafa. Die teet is 9. Na geboorte genezen. Hè? Of na wedergeboorte genezen geworden. En in ieder geval dat wat afgescheurd wordt, was afgescheurd was, wordt weer genezen. Nou, raven hebben geen voorraadschuren. Terug naar vers 24 van Lucas 12. Raven hebben geen voorraadschuren, want de Heer voedt ze. Er is voedsel voor ze. Ze zijn zo geschapen dat ze voedsel vinden. En de geloven in Christus gaan de oude schepping ver te boven. En de Heer zorgt zelfs voor deze van nature onreine dieren. Dus waar maakt de mens zich dan eigenlijk druk om? En zeker, waar maakt een gelovige, een door God gereinigd mens, zich dan nog druk om? Het voedsel is de brood des levens. niet het manna dat je daags moest oprapen in de woestijn, hè, maar het waren manna wat uit de hemel is nedergedaald. Aanmerk de raven, zegt de heer. Zaaien, zij zaaien niet. Zaaien heeft te maken met investeren en met bouwen. Dus door als tarwe graan eerst het oude leven af te leggen door in de aarde te sterven. En maaien om daarna de opbrengst, de oogst, vrucht in ontvangst te mogen nemen. Hopelijk kunnen wij bij de volgende opmerkingen onze eigen naam invullen. Nogmaals, er zijn dieren die wel investeren in voorraden aanleggen, maar raven doen dat niet. Zij hebben ook geen spijskamer, hebben geen voorraadschuren, want God zelf voedt raven. Meestal niet rechtstreeks, maar wel via de jaargetijden, zaden en insecten. Raven zijn kennelijk zo geschapen dat ze zelfs in de meest schaarse tijd aan voedsel kunnen komen als het nodig is. En het is dus niet nodig om voorraden aan te leggen. Raven maken zich natuurlijk, dat kan je zeggen over vele dieren, maar raven maken zich in ieder geval niet druk over de dag van morgen, want ze leven vandaag. En of de raven daar gelukkig mee zijn, dat weet ik niet, maar zij denken niet aan gisteren en niet aan morgen, want ze leven heden. En zo is het bij ons toch ook? Gisteren was niks, dat is voorbij. Morgen, ja, misschien komt er geen morgen. Ja, nou, voor gelovigen wel. Maar het gaat vandaag, heden. De raven worden in ieder geval door de Heer Jezus zelf tot voorbeeld gesteld. En de Heer Jezus zegt dan ook, hoeveel gaat gij geloven in Christus de raven te boven? Jullie zijn meerder dan de raven. En nou ja, we kennen ook het spreekwoord over raven, hè? Stelen als de raven. Nou, dat schijnt de gemeente ook te kunnen doen. Zeer bekend spreekwoord over raven, dat wij kennen het stelen als de raven. Maar dit komt omdat raven zeer als een uitbeelding zijn van de discipelen en dus van ons. Dit komt omdat de raven zeer grote belangstelling gekregen hebben voor kostbare, edele, waardevolle, onvergankelijke, eeuwige dingen zoals zilver. Hebben grote belangstelling gekregen voor eeuwige verlossing in de Heer Jezus Christus. Grote belangstelling gekregen voor eeuwige heerlijkheid in de Heer Jezus Christus. En ze hebben grote belangstelling gekregen voor kostelijke stenen, namelijk kennis over de veelkleurige wijsheid Gods in Christus. En zwaar gereformeerden, die noemen ons dieven. Toch? Ja, nee, die noemen ons dieven. Wij claimen iets wat de Bijbel ons aanreikt. En ze zeggen, dat gaat zomaar niet. En dus ja, maar het moet je eerst gegeven worden, weet ik veel allemaal. Maar ja, maar wij.
Ja. Als je zegt dat je de Heer kent.
En dan, maar ja, ja nou ja, ja, dieven, nou en. Als het over deze dingen gaat, dan zou je toch? Dan zouden we ons naar uitstrekken.
Is er ook vijf of niet? Jatten, een jat.
Sorry? Jatten, ja. Misschien komt dat van jatten, dat zou wel eens kunnen, maar jatten is op je hand. Gewoon een hand, ja. Maar in ieder geval, jatten, ja, met je hand iets achterover drukken. Of in je zak steken. Maar goed, maar deze waardevolle dingen die de Heer ons op grond van geloof en uit de rijkdom van zijn genade geschonken heeft, zijn uiteraard niet het resultaat van onze werken. Maar is het resultaat van het leven en het werk en de gezindheid en het gevoelen van de Heer Jezus Christus, hetgeen Hij in ons leven heeft mogen en kunnen bewerkstelligen. Wie toch van u, zegt de Heer in vers 25, met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? Hier stelt de Heer Jezus een retorische vraag. Een vraag waarvan het antwoord op grond van het voorafgaande duidelijk genoeg is, want niemand kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen. Niemand kan door bezorgde zijn zijn leven verlengen. Nu, vele mensen proberen ons wijs te maken dat wanneer wij een betere en meer verantwoord op een betere en meer verantwoorde wijze zouden leven, wij ons aardse leven dan zouden kunnen verlengen. Zoals gezond eten, vasten in de zin van raak niet, smaak niet en roer niet aan, geen sterke drank drinken, niet roken, niet met vuile handen eten, volop sporten, altijd op tijd naar bed gaan, vooral zuinig zijn op het aardse leventje, want je bent het waard en je hebt recht op een lang en gelukkig leven. Zo is dat toch?
Denk aan ons kleinkinderen.
Maar het antwoord vanuit de schrift is, uit dit schriftgedeelte is, omdat wij gestorven zijn in de Heer Jezus Christus, leggen wij ons oude mens juist steeds verder af, meer af. En daarmee sterven wij naar de oude mens in Adam, want dat is recht voor God. We kunnen toch niet 1L aan ons leven toedoen en de meeste van al deze gezond levende mensen zijn lang gestorven. Lengte is afmeting. Hierbij gaat het over het verlengen van het aardse leven. We kunnen aan het aardse leven er niets aan toedoen, wel wat af, maar niets aan toedoen en bezorgd zijn over het aardse leven, help je dus niets. Indien gij dan ook het minste, indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Het komische is dan ook dat de Heer Jezus zegt dat het aardse lichaam het minste is. En als je voor de meest simpele dingen, zoals voedsel en kleding, al niet kunt zorgen, waarom denk je dan dat je wel zou kunnen zorgen voor andere aardse dingen? Of als je het meest simpele in verband met aardse dingen niet in stand kunt houden, als je die dingen niet kunt verlengen, wat maken al die andere aardse dingen dan nog uit? Waar maak je dan toch druk om? Het eerste en belangrijkste wat men wil, maar dat is in de Bijbel het minste, is het aardse leven duurzaam verlengen. Maar als je zelfs dat niet kunt, waar maak je dan druk om over al die andere dingen? Zoek liever, nou dat weet je toch, zoek liever eerst de hemelse dingen. In Lucas 12 vers 31, zoek het koninkrijk Gods. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. In Matthäus zegt de Heer het nog sterker. Hij zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Of Colossenzen 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. En vervolgens spreekt de Heer Jezus, gebruikt de Heer Jezus nog een voorbeeld uit de natuur via de leliën. Met opnieuw de verwijzing naar het verborgen priesterschap van de gemeente. Aanmerk de leliën hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Er staat niet in de grondtekst staat niet hoe zij wassen. Maar goed, dat doet er niet zo toe. Dat wassen is groeien, hè? Maar dat staat er niet. Maar er staat, let op de leliën hoe zij spinnen nog weven. Eerst was het over voedsel en nu gaat het over kleding. Het gaat over de uiterlijke dingen en dus over het kleed van de leliën. En spinnen en weven, dat doe je om een kleed te fabriceren. Maar de leliën hebben er zelf helemaal niets aan kunnen doen zoals ze eruit zien. Want het is alleen de Heer die zorgt voor de groei en de kleding van de leliën. Al de Heer het vergankelijke leven van het gewas al met zo'n grote heerlijkheid bekleedt, dan zal de Heer zeker zorg dragen in voedsel en klederen voor zijn kinderen, die in hem eeuwig leven hebben ontvangen. En de Heer zegt ook, aanmerk, let op, grote aandacht. Hij vraagt grote aandacht, let op met aandacht op het heerlijke kleed van de leliën. Hoewel zij spinnen nog weven, de leliën kunnen zelf niet voor hun kleding zorgen. Wij kunnen ook ons leven niet behouden. We denken zelf dat we de wereld kunnen redden. En je kan niet eens je eigen leven behouden. En vervolgens zegt de Heer Jezus, zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest zoals een van deze leliën. De uiterlijke verschijning van Salomo met al zijn heerlijkheid was lang niet zo indrukwekkend als de uiterlijke verschijning van de leliën. Salomo heeft er heel wat voor moeten doen om heerlijkheid te kunnen ontvangen, terwijl de leliën er domweg niets voor gedaan hebben. Misschien heeft Salomo in zijn vrije tijd van die leliën enige van die leliën in zijn tuin gepoot. Maar de leliën hebben zelf geen poot kunnen verzetten om deze heerlijke bekleding te kunnen bewerkstelligen. Het is de Heer alleen die de leliën deze bekleding in heerlijkheid gegeven heeft. En zo was het ook met het voedsel voor de mussen en voor de raven. Want het is de Heer alleen die hen zo gemaakt heeft dat ze toch aan de kost komen. En de lelie is in de eerste plaats een type van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Maar is daarmee ook een type van de gemeente, het lichaam van Christus, dat hebben we gezien in Hooglied bijvoorbeeld, hè? Dat de Heer is wijd, hij wijdt, dan is de vraag, waar is uw liefste? Nou, hij wijdt de leliën. Nou, we hadden gedacht van, hij wijdt de schapen. Maar er staat, hij wijdt de leden, hij verzorgt, hij voedt, hij verzorgt de leliën. En uiteraard ook de schapen. Maar de leliën. En is straks ook een type van een wedergeboren volk Israël, want die worden in hetzelfde hooglied ook leliën genoemd. Wat later, uiteraard, maar dan moeten ze eens wedergeboren worden. En om te zijn een koninklijke priesterdom en straks een priesterlijk koninkrijk, en waarvan de Heer Jezus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. In Hooglied 2 vers 1 daar stond, of ze staat nog steeds, ik ben lelie. He, ik ben Roos van Saron, dan wel ik ben Narcis van Sharon. Ik ben lelie, maar niet, ik ben lelie in de dalen. Niet, ik ben niet een lelietje van dalen, dat staat hier niet. Ik ben lelie in de dalen. Het lelietje van dalen is natuurlijk een heel ander bloem dan de lelie. Lijkt helemaal niet op elkaar. Maar ik ben de lelie in de dalen, niet der dalen, maar in de dalen. Ik kom zo op met dat woord in de dalen. Maar lelie, ik ben Shushanat. Shushan, dat is vreugden en vrolijkheden en blijdschappen. Is 17 keer vermeld in heel de Bijbel. Hey. En 15 keer in het Oude Testament en 2 keer in het Nieuwe Testament, het woord lelie. 17 keer. Nou, dan moeten de bellen gaan rinkelen. 17, de dag van de opstanding van Christus. Eeuwig leven aan het licht gebracht in de opstanding van Christus. De 17e van de eerste. En dus vreugde, vrolijk zijn, blijdschap in meervoud. Wel zoveel dingen om blijdschap over te hebben. Hè? Niet over één ding, maar zoveel dingen. In de Bijbel, over Christus. En het woord shish, ik zal even dat woord shish, sorry. Nee, steek die pen kwijt. Shush, dit, hier staat het woord Shushana, ja, of dat is lelien, het is meervoud, shush, maar hier shish, of, hier staat shush, maar, of shish, shes, dit is zes. Zes, het woord voor zes. En shes, denk aan de Heer Jezus is de zoon des mensen. Hij is de zes. Hij is de zoon des mensen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. De eerstgeborene, alle creaturen. En het woord zes. En het woord zes. Ja, dat woord dat zes of zo. Zes of met de wouw erin of met de jot erin. Zes. Maar dit is shish, dat is fijn wit linnen. En zo zit je weer bij priesterschap. En die leliën zijn uitbeelding, de lelie is uitbeelding van Christus. Bij de leliën zijn uitbeelding van heel de gemeente. in eerste instantie. Dan wel, als Christus de lelie is, dan zijn wij de leliën. En dat wil zeggen dat wij dat priesterlijk volk zijn. He, dan kom je weer, dat priesterschap komt. Om de hoek, die voorbeelden die de Heer gebruikt in verband met mussen en met raven en met leliën, wijzen naar priesterschap. En uit het priesterschap onder het nieuw verbond leven, priesterlijk leven. En dus die leliën, de lelie groeit in Galilea op de berg Karmel en in de dalen, een zeer fraaie bloem, die wat haar vorm betreft lijkt op een beker of een kelk. Het is een bolgewas, een schijf met schubben en is net zoals de narcis. En in die schubben, een bol met schubben, wordt daar wedergeboorte in uitgebeeld. Een pel, hè? Je pelt het af en dan komt eigenlijk een nieuwe. En de groei van de lelies, of niet, de grootte is 1 meter tot 1,5 meter, daar weet ik verder niks mee, maar... Het is een trompetachtige bloemen, namelijk een soort bazuin. In de kelk zit vloeistof, namelijk druppende, vloeiende mirre. Bloemen die een sterke geur verspreiden als type van de geur van Christus. Zij verkondigen of zij bazuinen de verheerlijkte Christus, in zo opgestane Christus, in zijn heerlijkheid. Hij heeft 6 gele meeldraden en de stuifmeel van de meeldraden is onuitwisbaar. En de bloemen, de lelie, bloemen met 6 witte blaadjes in de vorm van de Davidster. De lelie is al sinds de oudheid het zinnenbeeld van schoonheid en van vruchtbaarheid. In de eerste eeuwen van het christendom was het een symbool van geestelijke reinheid, heiligheid en van opstanding uit de dood. Het werd ook vaak geplant op kerkhoven en spreekt ook over de lelie. Het spreekt net zoals de mus en de raaf over een priesterlijk volk. In 1 Koningen 7 vers 26 en 2 Kronieken 4 vers 5, daar wordt de rand van het koperen wasvat van de koperen zee, was gelijk de rand eens bekers ener lelie. Dus het koperen wasvat had de vorm van een lelie. En de inhoud van die lelie, ja, dat zou dan moeten zijn een vloeiende mirre, maar in ieder geval de inhoud had een 2000 of 3000 bad. En dan zeggen dat is weer voor degene die kritiek hebben op de Bijbel. Die zeggen, hier heb je weer zoiets, de Bijbel spreekt, weet niet wat nou is. Is het nou 2000 of 3000, maar beide is waar. Het is afhankelijk van of je... Kijk, het is een uitbeelding van de gemeente, heel de tabernakel is een uitbeelding van de gemeente. En de maat van de tabernakel is het heilige is 20 keer 10 keer 10, dus dat is 2000. En het heilige der heilige is 10 keer 10 keer 10, dat is 1000. Dus het is afhankelijk van, tel je Christus er mee of niet? Tel je het heilige der heilige bij het heilige mee of niet? Nou, dat is verschil. Nou, beide is waar. Christus is zelf de lelie. En alle anderen, en dus de inhoud kan 2000 of 3000 bad zijn. En daaronder, wat stond eronder, weten jullie dat nog? Onder die lelie? De 12 runderen. Namelijk volk Israël, ze wordt gereinigd door de lelie. Ze wordt gereinigd door de gemeente, door Christus en de gemeente.
Ik zag even op internet, de lelie, maar er staat ook al een bol van symboliek en zo. Staat erbij gehoord bij de wereldse...
En die struikelde, toen ging voor hen het feest nog even niet door. Ja. Dus de Ark des Verbonds is nog steeds bij het Obed-Edom. Ja. En dan, Amerik de lelie, hoe zij wassen en zo. In ieder geval, zij arbeiden, zij spinnen niet en ze weven niet. En ik zeg u, zegt de Heer, in Matthäus 6, vers 28 en 29, en ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. En Christus Jezus de Heere heeft uiteraard veel grotere heerlijkheid dan Salomo. Hij heeft de meerdere van Salomo. Matthäus 12, vers 42 en Lucas 11, vers 31. En in Hooglied 2... De bruidegom Christus zegt, ik ben Narcis van Sharon, ik ben lelie in de dalen. In de dalen wil zeggen, ik ben nog in de laagte. Namelijk, mijn lichaam is nog in de laagte. De gemeente. Maar straks zal zij, ik en hij, en zij in heerlijkheid geopenbaard worden op aarde. Ik kom zo nog even iets verder over die in de dalen. Maar in Lucas in Hooglied 2 vers 16, hier spreekt de aanstaande bruid, als straks het wedergeboren volk Israël, zegt, mijn liefste, namelijk mijn bruidegom Christus, is mijn en ik ben zijn. Hooglied 5 vers 13, en de bruid zal zeggen, de lippen van de bruidegom zijn als leliën, vloeiende van mirre. Deze leliën groeien en worden dus volwassen in de dalen. En wie deel wil hebben aan Christus, aan de lelie, moet eerst afdalen naar de diepte. In het dal van ootmoed en van zelfovergave is de Heer Jezus Christus te vinden. Zalig zijn de armen van de geest in Adam, die rijk zijn naar de geest in Christus. En nog iets over de dalen, dat is woord ha-amakim, dus de valleien, de diepten. Ha-amak is de diepte of de laagte of diepgaand. En ha-am is het volk, dus er is een volk in de diepte. Nog in vernedering, de gemeente is nog in vernedering, in de dalen. Maar hoewel wij gezet zijn in de hemel, zijn wij nog steeds hier. En ja, hier wassen wij, hier groeien we op tot volwassenheid. In volwassenheid natuurlijk, vanuit het woord van God, en door de geest, maar we zijn nog in vernedering. En dit zolang de gemeente als hemels volk van God nog op aarde is, in vernedering. En de heerlijkheid van Christus wordt uitgebeeld in de gemeente, maar nog op aarde. En indien nu God het gras, en ik weet niet hoe laat het is, want ik denk dat de aarde bij de tijd zit.
10 voor 8.
Ik weet nooit hoe laat ik opbouw, tot hoe laat.
Dat was vroeger, maar ik
ga wel even door. Indien nu God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, hoeveel meer u, gij kleingelovigen? Ook het gras op het veld is door de Heer bekleed geworden. En het gras heeft in een bepaalde zin misschien minder aanzien dan de leliën, maar zowel de leliën als ook het gras staan op de aarde maar tijdelijk te pronken. Het is maar allemaal van korte duur. Want op een gegeven moment verdort het allemaal en is het tuinafval geworden. En dat wordt nu eenmaal verteerd of verbrand of wordt in de oven geworpen. En als de Heer zorgt voor het tijdelijke, dat hij met zoveel heerlijkheid verzorgd en bekleed heeft, hoeveel te meer zult gij, die uit God geboren zijn, dan zeker door de Heer Jezus Christus verzorgd en bekleed worden. Er staat niet dat de Heer zorgt voor de natuurlijke, ongelovige, niet wedergeboren mens in Adam. Dat staat nergens in de Bijbel. De Heer zorgt voor wedergeboren kinderkens God en niet voor dode mensen in Adam. Men moet tot leven komen. Maar de Heer houdt die wereld in stand. En de Heer predikt nog steeds aan die dode wereld. Dode mens komt tot leven. Maar hij geeft ze niet in zegeningen. Waarom zouden ze tot hem komen dan? Nee, men moet eerst wedergeboren worden. Maar deze kleine gelovigen, en dat zijn niet de discipelen hoor. De Heer maakt het verschil tussen de discipelen en de kleine gelovigen. Maar deze kleine gelovigen hebben blijkbaar moeite om uit geloof te willen leven. Ze hebben net genoeg geloof waardoor ze wedergeboren zijn geworden in Christus, maar ze denken verder niet na over de groei en over de bekleding van het nieuwe leven in Christus. Alleen als zij het moeilijk hebben, dan vinden zij dat de Heer met betrekking tot hun aardse leven en omstandigheden voor hen moet zorgen. Nou, de Heer maakt in ieder geval een verschil tussen deze kleine gelovigen en de discipelen. Want de discipelen zijn in geloof de Heer Jezus juist wel gevolgd. Ze hebben hun hele aardse leven aan hem toevertrouwd. En aan toevertrouwd aan de zorg van de Heer Jezus Christus. Nou, het gras, ja, we kennen dat gras, de uitbeelding van het kortstondig leven van elk natuurlijk mens in Adam. Het begint met morgenstond en dan is het gebeurd. De hele dag door, de natuurlijke geboorte, de jeugd, de kinderjaren, bloeit op, het groeit op, een beetje ontwikkeling komt er, het verandert, vindt een bepaalde ontwikkeling en voortgang plaats, maar het is zo weer avond. Het is de levensdag van de natuurlijke mens, hè, is dan ten einde. Het is maar een leven van een dag. En avond, nou dan heb je weer honger en zo afgesneden van het leven enzovoort. In de morgenstond bloeit de natuurlijke mens op en ontwikkelt hij zich. Maar des avonds is die mens afgesneden van het aardse leven en verdort hij. Maar, de tegenstelling, maar het woord van God blijft in der eeuwigheid. Amen. Gelijk het gras zo, is iets kortstondig leven en we kennen een gedicht, heet dat hier, geloof ik. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een. Hè?
Ja, dat is een
psalm? Ja, dat ook. Nee, maar zo. Uiteraard. Ja, nee, het is een psalm, uiteraard. Nee, dat is waar. Maar het is nou, in ieder geval verder verwoord in wat andere woorden. Er staat gelijk een bloem die op het veld verheven. Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is een teer. En wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt hij steel. Haar schoonheid gaat verloren en men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En zo is het, hè?
Volgens mij is dat letterlijk de psalmrijm.
Ja, en als men in het oude, natuurlijke, zondige leven in Adam gebleven is, zonder te zijn wedergeboren, is de Heer Jezus Christus niet wedergeboren is in de Heer Jezus Christus, zal men gelijk het gras verdwijnen in de oven. Nou, er worden, zoals je zegt, er zijn nogal teksten in de Bijbel die spreken over dat kortstondig leven, over het gras. Ik noem 1 Petrus 1 vers 23 tot 25, Jacobus 1 vanaf vers 9 tot 12, Jesaja 40 vanaf vers 6 tot 8 en Psalm 103... vanaf vers 13 tot 17. En de Heer Jezus zelf. Hè, in Johannes 6. Hij zegt. Nou, willen jullie allemaal eten? Ga dan maar met 5000 man zitten. Op het gras. En het kortstondig leven wordt geplet. Ten behoeve van geestelijk leven. Hè, het eten van geestelijk leven. Van de brood des levens. Indien nu God het gras dat heden op het veld is, maar morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, hoeveel te meer u, gij klein gelovigen. Nogmaals, de Heer zegt dit niet tot de discipelen. En de Heer zegt alleen, vraag aan mij niet wat gij eten of wat gij drinken zult. De Heer zegt, ik zorg toch voor je. Wees niet bezorgd over uw kleding. Wees niet wankelmoedig, twijfel niet. Maar blijf standvastig staan in het geloof. En niet als opdracht, maar als levenshouding. Laat in uw nooddruft de moed niet zakken, niet zinken. Want de Heer zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij de verzoeking kunt verdragen. 1 Korinthe 10 vers 13. En gij klein gelovigen, in vers 28, als de Heer al zorg draagt over de aardse vergankelijke dingen zijn de schepping, dan zal de Heer nog veel meer zorg dragen voor al zijn kinderen, nogmaals, die uit de geest van God geboren zijn en de goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. En klein gelovigen, dat is weliswaar geen sterke gelovigen, maar ze zijn gelovigen. En dit op grond van geloof in de opstanding van Christus. En gij lieden, en de Heer zegt tot de discipelen, en gij lieden, dus dat is tegenstelling, dat is een andere van kleingelovigen. En maar gij lieden, vraag niet wat gij eten of wat gij drinken zult en wees niet wankelmoedig. Het vragen en eten en drinken, om eten en drinken, dat doet de hele wereld. De hele mensenwereld maakt zich zorgen om het behoud en onderhoud van het aardse leven in deze tegenwoordige boze eeuw. Maar wij zijn in Christus Jezus geplaatst in de toekomende eeuw. En daarom hebben wij ook geen enkele reden om wankelmoedig te zijn. Wankelmoedig spreekt over twijfel. Hè? En twijfel is eigenlijk ongeloof. Maar daar waar men zich bezorgd maakt over de oude mens en over het onderhoud daarvan, komt men niet toe aan de geestelijke dingen. Dit aardse verslindt dan alle tijd, terwijl men zijn alles beter zou wijden aan de hemelse dingen, want alleen dan hebben wij altijd goede moed. He? Dat alles. En 2 Korinthe 5 zegt dat ook, 2 Korinthe 5 vanaf vers 6 tot 9, wij hebben dan altijd goede moed. En weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Heer. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen, want wij hebben goede moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. Nou, ik wil het hierbij laten. Ik wil in ieder geval dat slot van dat gedeelte. Zeg, waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Je zegt, zoek niet die schat hier, maar onze schat ligt boven. Daar bij Christus. Hij is onze schat. We zullen dit danken. Trouw Hemelse Vader, we willen danken voor dit samen zijn rondom uw woord. Dat u ons oproept om niet te zien de moeilijkheden in dit leven. Maar dat we het in alles zouden verwachten van u. Niet opdat u het zou doen naar onze believen, maar u weet wat wij nodig hebben en u zal het ons geven te zijner tijd. Wij danken u dat we zo in afhankelijkheid van u kunnen leven en wandelen en dat we ons blik zouden richten op u, onze hoogste leidsman en volleinde des geloofs. Weet en weten ook dat wij behoren tot dat priestelijk volk, dat we elkander zouden dienen in liefde en in uw woord en dat het zou zijn tot de opbouw van ons en wat zal leiden tot verheerlijking van uzelf. De vragen, wilt u met ons zijn in de dagen die voor ons liggen? Wilt u ons omgorden met uw kracht en met uw genade om te kunnen staande blijven, stand houden en het in alles van u te verwachten. Amen.
Nou, hartelijk.